Eigenlijk heel merkwaardig, gemeente, dat in de geloofsbelijdenis, waar het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus, dat er zomaar ook een keer de naam van een mens vermeld wordt. En dan zomaar niet de mens, maar met name genoemd. Met naam en toenaam. Pontius Pilatus. De naam van een mens. De naam van één mens. Naast de naam van God. De naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Zomaar een mensennaam. Heb u daar wel eens erg in gehad? Is het ooit waard om daar eens even goed naar te kijken? Want dat vormt eigenlijk een contrast. Maar dat die naam ook zomaar vermeld wordt. Hij doet ertoe. Duidelijk. En kennelijk heeft het alles te maken met de zaligheid van ons mensen. Maar je kunt een nog sterker contrast zien in deze geloofsbelijdenis. Namelijk, God als rechter om te oordelen de levenden en de doden. En daarnaast, naast hem, ook een mens als rechter. Twee rechters. Ook dat nog een keer. Pontius Pilatus. U begrijpt, dat geeft een geweldig spanningsveld. Want de rechtspraak van de een, Christ, en door Christ, de rechtspraak van de ander. En zo komt heel duidelijk, heel markant, heel letterlijk, het kruis centraal te staan. In dit beleden spanningsveld van onze geloofsbelijdenis. De catechismus vraagt dan ook heel nadrukkelijk, nou eigenlijk toevallig is, dat de naam van een mens hier wordt vermeld. Eigenlijk beleden. Geleden onder de rechter Pontius Pilatus. Toevallig meegenomen. Of heel expres. Vraagt de catechismus. Wat is de bedoeling? En het antwoord is dan heel direct om ons van het strenge oordeel van God te bevrijden. Daar heeft het dus mee te maken. Daar heeft het direct alles mee van doen. Dat moet u goed in het oog krijgen en in het hart ontvangen. Belangrijk daarnaast, of doorstrekkend, is het gegeven dat Christus onschuldig is veroordeeld. Daarom gaat het eigenlijk. En dat is van heel wezenlijk belang. Dat hij niet schuldig was, in de gewone zin van het woord, een zondig schuldig mens, maar onschuldig. En daarvoor is een tribunaal nodig, een rechtbank, om dat te bewijzen, om dat aan te wijzen, heel secuur, dat een klaar schuldig is of onschuldig. Nogmaals, daar heb je een tribunaal nodig, een rechtbank, een rechtspraak. Als iemand als massa gelinst wordt, kun je er eigenlijk nooit achter komen of dat slachtoffer nou schuldig of onschuldig was, of een afrekening was vanuit het crimineel milieu, kennelijk of niet. Dat blijft dan vaak op de achtergrond of komt niet direct naar voren. Je hebt een tribunaal nodig om iemand onschuld of schuld aan te wijzen. En daarom gaat het kennelijk hier. En daarover gaat het ook. Want Pontius Pilatus was dan toch maar de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En de vertegenwoordiger van het Romeinse recht. En de Romeinse juridictie, rechtspraak, was wereldberoemd. Was in die tijd eigenlijk de enig geldige rechtspraak in de toenmalige wereld. Want de wereld, dat was de Pax Romana, alles dat behoorde tot de regering van de keizer te Rome. En Pontius Pilatus is uitgesproken een vertegenwoordiger, representant van de Romeinse keizer en van het Romeinse recht. Veel anders gezegd, hij is eigenlijk de vertegenwoordiger van de rechtspraak in de toenmalige wereld. Of de vertegenwoordiger van de rechtspraak zoals die toen op dat moment gold onder mensen. De beschaafde wereld. Wel nu, de Heer Jezus Christus is veroordeeld door hem. Door deze man. Door deze rechter. Door de vertegenwoordiger van het wereldrecht, toen per tijd geldig. Daarom gaat het. En dan daarnaast moet je nog een keertje aandachten dat dit kennelijk een historisch gebeuren is geweest. De naam wordt niet voor niks genoemd. Na te trekken. Verifieerbaar. Aanwijsbaar. Te traceren. In de geschiedenis, toen en toen, toen deze man stadhouder was, vertegenwoordiger was van het Romeinse recht, in de historie verankerd. En ook dat is uiterst belangrijk. Hij is veroordeeld door de toenmalige wereld, eigenlijk grosso modo bestond uit Joden en heidenen. En door deze is Jezus Christus ter dood gebracht. Nogmaals, heel nadrukkelijk stelt ons belijdenis dat hij niet zomaar is gelinst, vermoord, maar via een officiële juridische procedure is terechtgesteld, ter dood gebracht. Met, ook dat wordt aangemerkt, met alle schijn van recht. Schijn. Maar wel, toch, schijn van recht. En hier wordt eigenlijk gehonoreerd wat de schrift zegt, de overheid draagt het zwaar niet te vergeefs. In zekere zin mocht Pontius Pilatus dat zwaar dragen. Zeker. Mocht hij het zo hanteren, dat staat nog te bezien. Zeg niet gelijk nee, zeg niet gelijk ja. Houd dat even in gedachten. Maar hoe je het ook bekijkt, hoe je wikt of weegt, God is rechter die beslist. Die deze vernedert en die verhoogt, zingt een van onze schone psalmen. Want, hoe je het ook wendt of keert, heel dit gebeuren gaat dan toch maar niet buiten Gods voorzienigheid om. Op de een of andere wijze heeft God hier in zijn hand. En heeft God hiervan geweten. En heeft hij in deze mens en in deze omstandigheden voorzien. Het gaat niet buiten hem om. Je mag ook zeggen, God heeft zichzelf een lam, een brandoffer voorzien. Dat is heel duidelijk en karakteristiek van Golgotha. Het liep God daar niet uit de hand. Al heeft het alles schijn daarvan, uiteraard. Want zo oppervlakkig gezien, dan zou je zeggen, hoe kan God het toelaten dat zijn eengeboren zoon zo door mensenhanden wordt ter dood gebracht? Hoe kan God dat toelaten? Nou, die vraag is ook vorige keer worden geweest. En dan zeggen wij, ja, maar door het alles heen schrijft God zijn hand, met zijn hand de geschiedenis van het heil. Zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Je mag ook zeggen dat God voert hier zijn raad uit. Wat God van eeuwigheid bedacht heeft ter verlossing van mensen, dat wordt hier door God uitgevoerd. Het gaat niet buiten zijn raad om. Niet tegenstaande alle geweld hier van de duivel en van de wereld, maar juist door middel daarvan voert hij zijn raad uit. Doet hij wat hij zich voorgenomen had. Daar gaat het om. Enerzijds, dat is weer die tweekantigheid van het hele gebeuren. Aan de ene kant is Pontius Pilatus een vertegenwoordiger van het hoogste wereldlijke gezag. Dat is duidelijk. Maar anderzijds, en dan moet u verder kijken, is Pontius Pilatus gewoon een pion op het schaakbord van de hemelse grootmeester. Die doet wat hem behaagt. Twee kanten van één en dezelfde zaak. En die duidelijk hier de duivel schaakbord zet. Hij regeert. Ten diepste. Nou, daar gaat het om als in de belijdenis er sprake is van, ja, die twee rechters, God als rechter en de Romeinse stadhouder als rechter. Ondertussen, gemeente, als we kijken naar het hele gebeuren, en dat doen we vaak in de lijdenstijd, en nu dus ook op een aparte wijze, dan is het toch eigenlijk wel een heel hoogst merkwaardige rechtsprocedure. Meen daar in de vorige lijdenstijd aandacht aan gegeven te hebben. Dat de stadhouder zegt van, je mag deze mens, mag je vooruit laten gaan, als die ander gevangen wordt, in zijn plaats zal sterven. Heel merkwaardige rechtsprocedure. Onrechtvaardig eigenlijk, op de keten gaan. Zo onrechtvaardig, dat je alleen maar zeggen kan, hoe is het mogelijk dat God die duldt? Maar tegelijkertijd brengt God in het licht wie en wat de mens is. Brengt God haarscherp aan het licht wie stadhouder Pontius Pilatus is, en wie doden zijn die hem aangeklaagd hebben, Jezus. In een fel daglicht stelt God zijn eigenlijke bedoelen. Want, dat moet toch onder meer worden toegegeven als u de geschiedenis kent. Hier omtrent de rechtsprocedure van Jezus voor Pontius Pilatus. Dan ziet u toch dat heel subtiel, waaronder tussen hij het recht met voet treedt. En waarom doet hij dat? Nou, als je heel goed kijkt, om zichzelf overeind te houden. Om zichzelf te handhaven. Om zijn positie te waarborgen. Want stel je voor dat hij in een kwaad daglicht gesteld zou worden bij de keizer te Rome, dan heeft hij geen leven meer. Is zijn carrière weg en zijn positie is ook weg. Eigenlijk is de man voortdurend bezig zichzelf te handhaven. En zo laat God ons zien, en zo beleidt de kerk der eeuwen, dat hier in Pilatus zichtbaar wordt onze zelfhandhaving tegenover God. Want je mag de zaak terugbrengen op het mens zijn als zodanig. In Adam kunnen we allen worden teruggevonden, maar in zekere zin ook in Pontius Pilatus. Wie zou je durven wijzen met zijn vinger en zeggen, hij, die vent? Dat durven wij niet. Dat moeten wij zeker niet doen. Want dan ontbreekt het ons aan zelfkennis. Ik zei, in de zelfhandhaving van Pontius Pilatus komt onze eigen zelfhandhaving naar voren. En wat voor vorm dat vers? Dat is uitermate divers. De manier waarop wij onze zelfhandhaving demonstreren. En in feite, als dat het is wat hier aan het licht komt, heel scherp, haarscherp, onze zelfhandhaving, dan moet je tegelijkertijd zeggen, was dat niet het wezen, is dat niet het wezen van de oerzonde? Onze eigenheid los van God. Onze zelfstandigheid los van God. En vervolgens de zelfhandhaving los van God. Is dat niet eigenlijk de oerzonde? Ik heb het voor het zeggen. En niet God. En ik doe wat ik wil. En niet God. Is dat niet de oerzonde die eigenlijk heel haarscherp naar voren gaat komen? En als je deze zakengemeente vertolkt naar vandaag, naar onze eigen tijd, moet je dan niet zeggen, hier komt al heel scherp naar voren het profiel van de autonome mens van vandaag de dag. Ik doe wat ik wil. En komt ook niet hier heel haarscherp naar voren de autonomie? De ik-mens in de kerk. Ik vermoed van zeer. Ik vind, ik voel, ik doe, ik boog. Ja, ik vind dat nou eenmaal zo. Zonder dat we vragen wat God vindt van dingen, van ons en wat ons gedachten zijn. De autonome mens komt hier bij Pontius Pilatus haarscherp naar voren. Beschermd. Hoezo? Nou, nu gaan we met z'n allen staan in de plaats van Pontius Pilatus. Wat in is heel de wereld, de toenmalige wereld, geconcentreerd. Die ene persoon. En de wereld is maar klein, zeggen we. Pak deze wereld erbij. Ja? In Pontius Pilatus oordelen wij over het nog van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Duizelingwekkend. Eng. Afgrondelijk. Afgrijzelijk. Wij oordelen in die ene man met name over het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, ook in de bediening van de verzoening vandaag de dag. Daar kan ik een paar zijn. Ik zal dat niet doen. Maar hier heb je een ongelooflijk dieptepunt. Vooral vandaag. De autonome mens in de kerk. 2003. Die oordeelt over het Lam Gods in de bediening van de verzoening. Snap je het? Als je het niet snapt, dan verstaat u het niet. Ja, dat is een woordgrapje. Nee, dat is geen grapje. De diepe ernst. Neem het wel mee. Denk erover na, voor het aangezicht van God. En dan laten we het. Wij oordelen. Schandelijk. En eigenlijk, als je het goed bekijkt, belachelijk. Wij, mensjes. En heel ons autonome gedrag en onze aanwijsheid oordelen over het Lam van God. Ik zei, belachelijk. Ja, er is er een de hemel die lacht zal. Wie het laatst lacht, die heeft het best. Want ooit zal dit oordeel wederkeren tot gerechtigheid. Een Bijbelse volzin. Gewoon gezegd. Je kunt maar niet vrijblijvend zitten onder de prediking van het woord. En denken wat je wil en oordelen wat je wil. Dat kun je niet doen, want dat oordeel zal wederkeren tot gerechtigheid. God zal ooit een keer vragen, wat hebt u met mijn zoon gedaan? Zullen we het daar eens een keer over hebben? Wat hebt u met mijn zoon gedaan? Nou, dan kan het wel eens zijn dat je lieve vroomheid onthuld zal worden als blakende opstand tegen God en zijn genade. Naarmate we autonomer worden, zelfstandiger, wijzer, denken wij steeds meer tot oordelen bevoegd te zijn. Ik vind, gebruik toch je verstand. Het is toch zo duidelijk als wat. Wij denken steeds meer tot oordelen bevoegd te zijn. En we schromen niet dat onder woorden te brengen en in daden over te brengen. En dan heb ik het nu eigenlijk gemeend over de zogenaamde mondigheid van de gemeente. De gemeente wordt steeds mondiger. De gemeente doet steeds haar mond open. Uit haar zegje, want ze is mondig geworden. Een mondige gemeente. Maar weet u, ik maak van mijn hart geen moordkuil. En ik houd de schrift niet dicht. Deze zogenaamde mondigheid van de gemeente heeft doorgaans niets te maken met de was in de genade. Niets. We doen ons zegje, we oordelen, en komen oordelend verder, maar het heeft alles te maken, zonder genade, of gaat u dat veronderstellen? Zijn ook Kuiperiaans geworden? Dat ben je. Zonder genade. Heeft alles te maken met een grote mond tegen God en Christus. Navenant de ambtsdragers. Waar is de kindergestalte van de gemeente? Heeft Jezus niet gezegd, uit de mond der kinderen en van de zuigelingen heb ik mijn lof bereid?
Ja, dan moet je het daarbij houden. Uit de mond der kinderen.
Niet van grote mensen. Niet van volwassenen. Mondige mensen. De gemeente wordt mondig als ze kind wordt. En ze wordt steeds mondiger als ze steeds meer kind wordt. En ze wordt alsmaar mondiger als ze steeds kleiner wordt, steeds meer kind wordt. Nu gaat het oordeel van God over ons leven en ons gemeente zijn. Zo gezien geweten is het toch niet zo verwonderlijk dat Jezus gezegd heeft, als ik terugkom, ja dan vind ik een heleboel kerken terug, vast. Maar zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Waar de kindgestalte van de gemeente. En wat is de mondigheid van een kind? Vooral dat is huilen. En zo kenbaar maken wat hij nodig heeft. Snap je het? Gemeente, laat alsjeblieft eens opnieuw beginnen. Reformatie is een huisgeving. En die ooit nodig dan vandaag. We hebben geen idee van hoe ver we weg zijn. Echt niet. Echt niet. Hier gaat die vervulling dan toch maar. Dat de mens eigenlijk voortdurend dat oordeel van Pontius Pilatus herhaalt en intensiveert als een onrechtvaardig oordeel over de Zoon van God. Houd dat nou in de gaten, neem dat ter harte. In heel dit rechtsgeding staat de mens, staat u en ik te schande, onze mondige goddeloosheid. En toch is dit onwaardig rechtsding louter goddelijk recht. U zegt, dan snap ik het niet meer. Ja, dat begrijp ik. Ik snap het ook niet. Want al deze zonden, die kluwen van zonde, ook de huidige zonde, ook de zonden van de huidige grote mondenmondigheid, wordt hier in Christus samengebald. Er wordt tot deze zonde gemaakt. Het wordt allemaal hem toegerekend. Zie het, man God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar kun je alleen maar klein van worden. En ben er diep van overtuigd dat dan je grote mond gestopt wordt. Zie het Lam van God. Hier gaat de vulling. Wij dwaalden allemaal schapen en keren ons een ieder naar zijn weg. Alle kanten op, maar niet Godkant. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hoort ons aller, van ons allemaal, op hem doen aanlopen. O liefde Gods, in de groot. Daar staat Jezus Christus. Kan u duidelijk zijn, onschuldig veroordeeld. Maar uit louter genade en van pure genade worden hier de rollen omgekeerd. Het is nauwelijks bij te horen. Terwijl Pilatus het voorstelt over Jezus, doet hij dat in feite over zichzelf en over de hele wereld. U zei, terwijl hij hier het voorstelt over Jezus, veroordeelt hij zichzelf en de hele wereld. En zo staat achter de rechter Pilatus, de rechter van de hemel en van de aarde. Die wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dat wordt duidelijk als de Heer Jezus zegt tegen Pilatus: gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Maar u ondergaat het, en daar gaat hij. Pilatus' onrechtvaardig vonnis over Jezus wordt hier door God rechtvaardig verklaard. Ja, nou begrijp ik het helemaal niet meer. Wordt wat hier door Pilatus gedaan wordt, door God gerechtvaardigd? Ja. Wat is het hier tot zonde gemaakt? Hier heb je de historische verankering van onze persoonlijke rechtvaardigmaking. Als u kent. Bent u door en voor God gerechtvaardigd? Dan vindt hier de historische verankering daarvan plaats. En dat kan nooit meer van zijn ankers geslagen worden. Eens voor altijd. Nou, gemeente, hier bij dit rechtsgebeuren mogen we ons wegschamen en wegverwonderen tegelijkertijd. Hoe doe je dat? Is het een dan toch allemaal tegelijk? Door elkaar heen. Je mag hier wegschamen en wegverwonderen om wat hier gebeurt. Dit is nu goddelijke wijsheid, die de gevallen mensheid juist een stap voor is. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Vandaar ook, u hoort hier het refrein eigenlijk nog steeds van kerst. In de mensen een welbehagen. Hier nog. Voor Pontius Pilatus. Niet te geloven. In mensen een welbehagen. Ja, juist hier. Juist hier. Dat is nou genade, gemeente. Onverdiend. Een schrijvend onrecht. Wat is het toch? Word je door God veranderd in een juichend evangelie? Luther heeft als een van de weinigen dit begrepen en doorgegeven. Paradoxaal. Ik zei, een schrijvend onrecht door God veranderd in een juichend evangelie. Zo beleid kerk die geleden heeft onder Pontius Pilatus. En onze persoonlijke levensgeschiedenis, hoe interessant, hoe diep, hoe lang, hoe uitvoerig, hoe gevarieerd die mag zijn, mag hier verankerd liggen in de heilsgeschiedenis. Toen en toen. Nou, dan begrijp ik dat Kolbrugge gezegd heeft: ik ben gered op Golgotha. Dat is mooi, hoor. Verstaan we dat nog? Of is dat een gepasseerd wonder? Dat is nooit een wonder geweest. En heeft dat nu nog een aparte betekenis? Laatste vraag, dat hij gekruisigd is. Ja, want door de eeuwen heen had God Israël ingeprent dat een gehangene een vloek was. En wat een vloek was, een gevloekte was onder het Oude Testament, is door ons nauwelijks vandaag nog in te vullen. Daar zijn we te modern voor. En te autonoom. Ik zal proberen te zeggen wat dat betekent in het Oude Testament. Een gehangene aan een hout. Was een vloek. Dat betekende dat hij heel persoonlijk door bij monden van God uit zijn gemeenschap gebannen was. Weg. Exit. Ik kom niet meer terug. De vloek is dan ook in het Oude Testament de tegenoverstelling van de zegen. De zegen vol van God zijn. Vol zijn van Gods goedheid, vol van Gods liefde, vol van leven, vol van heerlijkheid, vol van Gods zegen. Contrast tegenover het vloek. Alles wat van God was, is uitgebannen uit zijn land. Alles is alleen maar tastbare duisternis. Dat is een vloek. Vloeken is erg. Zo gezien. Maar sinds de zondeval weten wij toch dat de vloek, deze vloek lag over mens en God. En hierop, in deze rechtsprocedure, en op Golgotha straks, heel deze onmiddellijke vloek van God, toegespitst op één mens. Jezus Christus. Heel die vloek over de wereld en over ons leven wordt hier samengebald, geconcentreerd. Het Lam van God, dat die zonde van de wereld wegdraagt. Zien we enige mate wat hier gebeurt, gemeente? Van welke doorslaggevende belang het is wat hier gebeurt? Zien, horen, verstaan we dat? Ik denk en toenemende mate dat het ons vandaag steeds meer ontbreekt aan horen van deze dingen. Het horen vooral van de persoonlijke toespitsing hier van de vloek van God op Christus. Ontbreekt ons vandaag aan het horen in de prediking van die allerpersoonlijkste toespitsing. Naar Christus en naar jezelf. En het gepaard met een veralgemenisering en een veroppervlakkiging. Wat bedoelt u nou weer? Nou dit. Dat er allerlei zweefvliegtuigjes over je heen komen in de prediking. Mooi hè? Leuk hè? Kijk, dat is een grote zeg. Dat is een niet toch gevaarlijk zeg? Hé, wat leuk. Zweefvliegtuigjes. In de prediking over de gemeente. Maar ze landen nooit. Interessant. Maar het landt niet. Deze toenemende veroppervlakkiging of veralgemenisering in de prediking verhindert de toespitsing van de dingen naar Christus en naar jezelf. En vandaar dat het ons ontbreekt in grote mate aan zekerheid. Aan de zekerheid des geloofs. Dat hangt er onmiddellijk mee samen. Wat kun je nou zekerheid destilleren uit zulke oppervlakkige dingetjes? Begrijpt u? In het antwoord op vraag 39 wordt het zo gezegd, de uiterst persoonlijke toespitsing van de dingen hier hangt onmiddellijk samen met de verzekering van je heil. Daardoor ben ik zeker, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich genomen heeft. Omdat de kruisdood van God vervloekt was. Daar ben ik er zeker van. Nou, die vloek die op mij lag, die lag op hem. En dat weet ik zo zeker, dat ik nu zeker ben van mijn zaligheid. Die uiterst persoonlijke toespitsing, de vervloeking, ja. En dat betekent min of meer altijd dat je persoonlijk gebannen bent uit de gemeenschap van God.
En dat is de hel op aarde. Er is de grote mate van verscheidenheid ten aanzien van de beleving van deze dingen. Wie nog nooit uit de gemeenschap van God zich gebannen weet. Ik heb geen toekomst. Die verstaat nooit iets van het evangelie. Die toespitsing landt niet. En neemt je niet mee. Kijk, die hel. Het gebannen zijn. Het gemeenschap van God is graag op Golgotha. Mijn God, verlaten. Gemeente, daar is mijn vervloeking uitgeboet. En daar is mijn zonde verzoend. En dat is gebeurd. Wat ik nooit kan bewerken. Mijn vloek, mijn vervloeking heeft plaatsgemaakt voor Gods genade, voor Gods liefde, voor zijn eeuwige liefde, voor zijn eeuwige ontferming, voor zijn eeuwige goedertierenheid, die het zomaar gekomen in de plaats van mijn vervloeking. En nou krijgt Jezus lief met een onuitsprekelijke liefde. Omdat hij eerst zo heeft lief gehad. En dan mogen we wel zeggen, in deze zee van liefde, alleen maar liefde, alleen maar liefde, in deze zee verzinken mijn gedachten. Gemeente, hebt u Jezus lief? Zo? Dan word je zeker van hem. En van je eigen zaligheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. De diepste dieptepunten van je leven. Gebannen uit de gemeenschap van God en van mensen soms. Die worden gevuld en vervuld met de hoogste zaligheid. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Het is niet het zonder grens. Ons het eeuwig zalig leven. Hey, dat is nou genaamd. En nu gaan we Paulus verstaan. Ik wens anders te weten dan Jezus Christus gekruisigd. Want de smaad van het kruis is door God ontsmeed tot het machtigste wapen der kerk der eeuwen. In dit teken zult overwinnen. Weet u wel? Constantijn de Grote. Teken in de lucht. En dit teken overwinnen. Of het waar is. Symbolisch zegt hij. Alleen. Dat kruisteken. Hebben wij vaak. Omgesmeed. Tot een. Triomfbanier. Kijk nou wel uit. Want dit kruis wordt gedragen. Door alle landen en onder alle volken. In dit teken zult u overwinnen. In dit teken. Dat wil zeggen. Net zo klein. Net zo onmachtig. Net zo zwak. Als Christus geworden is. Daar en dan en zo. Zullen wij overwinnen. Dit teken van het kruis. En daarom de kleinsten en de minsten gaan voor in het koninkrijk van God, de laatsten.
zullen de eersten zijn. Het kruis verbindt hemel en aarde tezamen. En wat het wonderlijkste is, het verbindt mij met mijn God. Amen.